Yes, het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom podcast. Ik ben Tineke en ik ben Roerom-expert voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hen past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het roer om te gooien naar een nieuw hoofdstuk, misschien wel buiten de medische sector, waar je op alle vlakken van je leven doet, waar jouw vuur van gaat branden, zodat je 's ochtends niet kunt wachten om uit je bed te springen. En ja, het is weer maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik ben super blij, want vandaag is het eerste interview daar. Ik heb het er al heel lang over in de podcast en ik heb het jullie al heel lang beloofd. En nu is het moment eindelijk daar. Ik heb vandaag bij mij Annemarie. Annemarie is 31, woont in Utrecht samen met haar vriend. En zij heeft na het afstuderen eerst promotieonderzoek radiologie gedaan. En daarna is zij gestart met de opleiding tot ziekenhuisarts. Dat heeft ze zo uit mijn hoofd ongeveer een half jaar gedaan. En toen dacht ze, nee, dit is het niet. Dus ze besloot om ontslag te nemen en op reis te gaan naar Canada. En toen ze terugkwam van die reis, heeft ze contact met mij opgenomen. En zei ze, ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet niet wat ik nou precies wil. Kan je me helpen? Dus ze is bij mij in het Break Free traject gestapt. En inmiddels zijn we, nou, dat was eind vorig jaar. Dus we zijn echt wel 7 maanden verder, zoiets. En inmiddels werkt zij als medical advisor bij een farmaceutisch bedrijf. En ja, we gaan het er vandaag over hebben hoe dit allemaal gegaan is. Hoe ze het traject ervaren heeft, hoe ze die stappen heeft gezet. Dus blijf lekker luisteren. Ik ben heel erg blij dat ze er is. En mijn eerste vraag aan jou, Annemarie, is eigenlijk, ja, er zijn heel veel artsen die ik geholpen heb, maar die niet bekend willen worden, die anoniem willen blijven. Dus die zullen zeker ook niet in de podcast komen bij mij. Wat overigens helemaal oké is, want ja, iedereen weet het, hè, dat taboe is nog steeds heel erg groot wat daarop zit. Maar jij bent iemand die daar wel heel vrij over spreekt. En ja, mijn eerste vraag aan jou is, hoe komt dat dat er bij jou helemaal geen schaamte op zit? En hoe denk je dat het kan dat dat bij heel veel artsen wel zo is?
Ja, ik vind het heel leuk om mee te doen aan deze podcast. Ik heb ook met veel plezier het traject gevolgd en het heeft mij ook echt geholpen. Dus ik vind het leuk om daar ook wat over te kunnen vertellen. Ja, ik denk dat het in mijn geval wel helpt dat ik had mijn baan al opgezegd toen ik bij jou het traject inging. Hè. Dus ik had in zekere zin al de keuze gemaakt om het roer om te gooien. En ik heb inmiddels een andere baan waarin ik het erg naar mijn zin heb. En ik kan me voorstellen dat dat heel anders is als je als arts aan het twijfelen bent en je werkt nog in het ziekenhuis of buiten het ziekenhuis als arts. Dat je dat misschien niet wil dat iedereen dat weet en ook je collega's weten dat je twijfelt. Ik kan me voorstellen dat daar, ja, dat daar misschien wel een taboe op rust. En dat is ook wat ik tijdens de retreat, hè, waarin we natuurlijk ook andere artsen hebben ontmoet, ook wel merkte. Dat veel mensen nog best wel vastzitten in hun huidige baan. En dan niet echt de ruimte hebben om daar openlijk over te praten met iedereen.
Ja, maar was dat dan bij jou ook zo toen jij nog als ziekenhuisarts werkte? Had je toen nog wel veel meer die schaamte om daarover te praten? Of was jij er wel open over?
Nou, ik heb het eerst wel voor mezelf gehouden om te bedenken, wat wil ik nou eigenlijk precies? Want ik denk, als ik ga zeggen dat ik ga twijfelen, ik had een jaarcontract, dus ik dacht, als ik nu ga zeggen dat ik ga twijfelen, dan is de kans op een vast contract misschien ook wel kleiner, hè? Dan beïnvloedt dat mijn kans. Dus ik heb dat niet gelijk met iedereen gedeeld. Ik ben daar eerst zelf over gaan nadenken en in wat kleinere kring rondgevraagd. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ben eruit. Ik wil eigenlijk helemaal geen vast contract naar dit jaarcontract. En toen heb ik dat ook inderdaad wel gewoon verteld.
Ja, oké. Hey, en als we even teruggaan naar dat moment, hè, dus je had die baan als ziekenhuisarts. Nou ja, daar had je natuurlijk op gesolliciteerd. Dus je was aangenomen. Je had waarschijnlijk het gevoel van, ja, dit ga ik leuk vinden. Hè, anders ga je natuurlijk niet voor een baan. Dan op een gegeven moment komt er een moment waarop je inderdaad, wat je nu ook zegt, denkt van, nou, ik wil niet dat vaste contract in dit geval. Kan je dat omschrijven waarop je dat voor het eerst dacht en waarom dacht je dat? Wat deed je besluiten om niet verder te willen gaan?
Ik had die twijfel denk ik al wel eerder, voordat ik die baan ook aannam. Want ik had ook bijna nog een andere baan aangenomen, buiten het ziekenhuis, zeg maar. Maar toen toch ervoor gekozen om als ziekenhuisarts te gaan werken. Ook omdat we midden in een COVID-pandemie zaten. En ik dat ethisch gezien me ook soort wel verplicht voelde om dan in het ziekenhuis te blijven en niet het ziekenhuis te verlaten. Maar die twijfels waren er dus wel al eerder. En ja, waarom twijfelde ik? Nou, ik merkte dat ik niet genoeg voldoening eigenlijk uit mijn werk haalde. Ik merkte dat ik toch ook wel veel sleur vond. Iedere patiënt is natuurlijk wel anders, maar veel patiënten hebben toch hetzelfde ziektebeeld. Dus je bent veel met dezelfde dingen bezig. Er is veel administratie, vaak een hoge werkdruk in het ziekenhuis, weinig flexibiliteit om je uren in te vullen. En dingen die je graag anders zou willen zien, worden vaak maar moeilijk gerealiseerd. Ik denk dat iedere arts wel een aantal problemen op zou kunnen noemen, die heel moeilijk te verhelpen zijn.
Ja. En kan je nog het moment herinneren waarop je dan dacht van oké, het is gewoon klaar, ik wil niet meer verder?
Nou, dat was denk ik het moment dat de einddatum van mijn jaarcontract in zicht kwam. Dat ik ging nadenken van, ja, ik ga er nu vanuit dat ik een vast contract krijg, maar wil ik dat eigenlijk wel?
Oh, ja.
Ging het meer vanuit mij bekijken. Ik dacht, het ziekenhuis kan mij wel een contract aanbieden, maar wil ik dat zelf eigenlijk wel?
Mm-hmm.
Dus toen ben ik erover na gaan denken en toen dacht ik, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En op het moment dat ik die keuze maakte, gaf dat ook wel een soort van rust, wat mij bevestigde dat het ook de juiste keuze was.
Maar was dat ook iets, was het nog een drempel voor jou om dat aan te gaan geven? Vond er een bepaald gesprek plaats waarin je moest gaan zeggen van nou, ik ga niet door? Of hoe is dat gegaan?
Ja, nou ja, een paar directe collega's wisten dat wel, met wie je iedere dag spreekt. Maar je moet het natuurlijk ook op een gegeven moment tegen je manager en dergelijke gaan vertellen. En voor hun kwam het wel enigszins rauw op hun dak, zeg maar. Ik had al een keer wat laten vallen, maar dat ik het echt niet verder wilde, kwam voor hun ook wel onverwacht. En wat mensen er soms wel moeilijk aan vonden, is dat ik niet echt wist wat ik wel wilde. Dus ik wist dat ik niet verder wilde, maar ze zeiden, ja, wat ga je dan doen? Of wat wil je dan? En daar kon ik eigenlijk niet echt een concreet antwoord op geven. Ik zei, ja, ik ga nadenken over wat ik wil. En dat is voor veel mensen een beetje een onbevredigend antwoord.
Ja, dat herken ik wel inderdaad. Dat had ik zelf namelijk ook toen ik ontslag nam. Dat mensen toen zeiden van, nou, heb je al wat anders? Of wat ga je dan nu doen? En ja, dat ik dan zei, nee, ik heb nog niks anders. En ik weet het ook niet. En ik vind het heerlijk dat ik het even niet weet. En dan, dat is inderdaad voor heel veel mensen dat ze denken, nou ja, hoe dan? Het is heel, heel vreemd voor heel veel mensen. Dus dat herken ik inderdaad wel.
Ja. Maar je hebt ook, tenminste, ik heb ervaren, ik had die ruimte ook gewoon nodig om even mijn baan op te zeggen om rustig te zoeken naar wat anders. Want ik denk niet dat ik dat had kunnen doen naast mijn baan in het ziekenhuis.
Ja, en wat mij zo opvalt, hè, als jij dit vertelt, hè, je vertelt eigenlijk ja, alsof het vrij makkelijk ging. Hè, dat dus dat jaarcontract liep af, zou verlenging vinden naar een vast contract, dat wou je niet, dus dat heb je gewoon aangegeven. Voor heel veel artsen is dat moment om dat aan te moeten geven, of het nou gaat om een verlenging van een contract of gewoon ontslag nemen, want het komt eigenlijk op hetzelfde neer natuurlijk in dit geval ook, is voor heel veel mensen een enorme drempel. Is bijna alsof ze de Mount Everest moeten beklimmen. Maar het klinkt bijna alsof het voor jou, ja, alsof je boodschappen ging doen. Was dat ook zo? Of heb je er wel moeite mee gehad om dat allemaal te gaan doen?
Nou, ik vond het natuurlijk wel spannend, want het geeft een stukje onzekerheid natuurlijk. En ja, ik denk dat het ook wel logisch is dat je dan wel soms ook twijfelt, hè, van is dat dan de juiste beslissing? Straks zit ik thuis, heb ik geen baan, kan ik toch niks vinden, kan ik niet meer terug? Hè? Dan heb ik mijn eigen glazen ingegooid. Ik denk ook dat, ik sta natuurlijk nog, nou ja, niet aan het begin van mijn carrière, hè, maar het is niet dat ik al tientallen jaren in het ziekenhuis werk. En ik denk dat het wat makkelijker maakte. Ik was in loondienst. Ik kan me voorstellen dat als je in de maatschap zit, dat ook anders is. En ja, je hebt natuurlijk ook het risico dat je er financieel tijdelijk of langdurig op achteruit gaat. Dus als je hele hoge vaste lasten hebt, kan ik me voorstellen dat dat ook nog iets is wat meespeelt. Wat bij mij allemaal niet zo heel erg meespeelde, want ik dacht, ik zing het ook wel even uit zonder, stel worst case scenario, ik heb een tijd lang geen inkomen, dan red ik het ook nog wel.
Ja, want heel veel artsen die vinden het inderdaad super spannend om te doen, omdat er geen weg meer terug is. Dat is ook wat jij net zei, hè? Wat maakte dan dat jij daar toch, dat je het toch gedaan hebt? Want het is best wel een sprong in het diepe natuurlijk. En inderdaad, er is heel vaak geen weg meer terug. Wat zou je daarover zeggen tegen andere artsen? Want hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, ik denk dat het de vraag is of er echt geen weg meer terug is. Want er zeiden ook verschillende mensen tegen mij, nou ja, als het je niet bevalt, kun je altijd weer terugkomen in het ziekenhuis waar ik vandaan kwam. Dus of er nou echt geen weg terug is, ja, als je er heel langdurig uit bent, misschien wel. En dan heb je natuurlijk ook te maken met dat je registratie en dergelijke verloopt. En daar heb ik ook zeker wel naar gekeken. Hoe zit het met je BIG-registratie? En nou ja, in mijn geval de profielregistratie. Ja, je moet aan bepaalde eisen voldoen. Dat verloopt natuurlijk op een gegeven moment. Maar ik dacht, ja, als ik gewoon de komende 2 jaar eens rond ga kijken en na 2 jaar besluit ik, nou, dit is toch allemaal niet, ik wil terug, dan kan dat ook. Ja. Het is niet dat er helemaal geen weg meer terug is.
Nee. Oké. En je zei net al, hè, het financiële stuk, ook dat is voor heel veel artsen een enorme drempel. Ook als ze wel, zoals jij nu zegt, van het best nog wel een tijdje kunnen uitzingen, is het toch voor veel artsen een drempel, omdat ze ook bang zijn dat ze niet iets anders kunnen vinden. Misschien wel buiten de medische sector, of dat hun salaris heel erg achteruit gaat. Hoe was dat voor jou?
Ja, ik denk dat die risico op salarisachteruitgang wel heel reëel is. Want ik heb ook naar veel banen gekeken waarbij, ja, er staat vaak geen salarisindicatie bij. Dus dat maakt het best wel lastig. En dan ging je op gesprek en dan bieden ze een salaris wat inderdaad de helft is van wat je eerder verdiende. En dan moet je erop nadenken inderdaad of je dat wil en of je dat acceptabel vindt. En ja, ik denk dat iets minder verdienen, maar wel meer werkplezier hebben, dat misschien ook wel tegen elkaar opweegt. En ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoeveel je verdient. Ik denk dat als je uit de maatschap komt, als medisch specialist, heb je natuurlijk een hoger salaris dan als een profielarts. Dus dat zal per persoon denk ik ook verschillen.
Ja, dat is ook zo. En dat ben ik helemaal met je eens hoor, dat uiteindelijk het werkplezier is, of misschien ook gewoon je algehele gelukkig voelen. Hè? Dat is natuurlijk ook vaak. Ja, dat mag wat mij betreft niet ondergeschikt zijn aan je inkomen, van je salaris. Maar het is ook wel begrijpelijk natuurlijk dat als je daarin echt moet gaan snijden en je hebt nu een bepaalde levensstandaard opgebouwd of een bepaalde luxe waarin je leeft, of je hebt gewoon een bepaalde hypotheek nou eenmaal afgesloten op basis van je salaris, dat ook natuurlijk wel een enorm risico is. Maar je zegt dus eigenlijk dat bij jou dat risico te overzien was, waardoor je dat wel aandurfde.
Ja, ik durfde dat wel aan. Ja, dat komt ook omdat ik niet zo'n hele luxe levensstijl in die zin had. Hè. Dus het was echt niet dat ik mijn hele salaris er iedere maand uitgaf. Ik hield genoeg geld aan het eind van de maand over. Dus ik dacht, ja, als ik dan wat minder verdien en misschien wat minder overhoud aan het eind van de maand, ja, hoe erg is dat dan?
Ja, dat is ook zo. Ja, oké. Hey, en nog even terug naar het moment dat je dus dan dat ontslag, nou ja, je hebt iets ontslag genomen, maar je hebt geen verlenging gedaan. Toen zei je van, ja, ik kan wel nadenken over wat het ziekenhuis van me wil, maar wat wil ik eigenlijk? Dat vind ik wel heel mooi, want wat ik ook heel veel zie bij artsen is dat ze wel heel erg gaan kijken van wat voor effect heeft dit voor de patiënten die ik begeleid. Die moeten dan straks zonder mij. Mijn collega's moeten zonder mij. Nou, heel vaak is er natuurlijk al een tekort. Dus als jij dan ook nog weggaat, is er ook nog heel vaak het gevoel dus van, ja, dan hebben ze het straks nog drukker. Is er wel iemand anders die voor mij in de plek komt? En dan heb je natuurlijk nog je werkgever die je misschien wel gaat teleurstellen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want wat ik heel vaak zie is dat mensen zich, doordat ze ja, dus bang zijn voor het effect op anderen, eigenlijk hun keuzes uitstellen of die keuze niet maken. Maar jij zegt heel duidelijk van, ja, ik heb juist gekeken naar wat ik nodig heb. Hoe heb jij dat gedaan?
Ik voelde me natuurlijk wel verantwoordelijk voor dat het bedrijf door bleef draaien, zeg maar. Dus het is niet dat je dat helemaal doet en denkt, ze zoeken het maar lekker uit. Maar in mijn geval zou er op een bepaalde periode een AIOS instromen. En ik kon precies op dat moment uitstromen. Dus ik dacht, nou ja, dat is dan een ideaal moment. Dan kan ik mijn taken overdragen. Dan kan die AIOS in ieder geval tijdelijk waarnemen. En dan heeft het ziekenhuis op zich voldoende tijd om op de lange termijn wat anders uit te zoeken. Dus ik heb daar zeker wel rekening mee gehouden met het moment waarop ik wegging, dat dat voor hun ook goed uitkwam.
Oké.
Maar uiteindelijk, ja, op de lange termijn, ja, ik kan wel gaan wachten totdat zij natuurlijk wat anders gaan zoeken. Maar ik denk ook wel dat op het moment dat je weggaat, dat het ziekenhuis dan ook de druk voelt om daar concreet wat aan te gaan doen. Hmm. En anders blijf je misschien maar doorgaan en doorgaan, omdat er niet zoveel verandert. En uiteindelijk moet je ook wel voor jezelf kiezen in dat opzicht.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat je als je maar blijft, dat je ook iets in stand houdt eigenlijk, dat andere mensen daardoor ook niet in beweging komen.
Precies, ja.
Ja.
En ik heb op zich niet echt gehoord dat mensen het mij echt kwalijk namen of zo, dat ik wegging. Het is natuurlijk wel netjes als je het ruim op tijd aankondigt, hè, dat er genoeg tijd is, dat anderen het weten en ook wat anders kunnen gaan regelen. Ik denk niet dat je het een maand van tevoren moet zeggen, want dan weet je dat er problemen van komen, zeg maar.
Ja.
Dus in die zin is het wel goed om mee te denken. Maar aan het einde moet je toch voor jezelf kiezen.
Ja, Ja, super. Ja, heel mooi. Oké, en je noemde net al even een aantal overtuigingen, hè, waar jij ook mee rondliep, wat bij iedereen gebeurt op het moment dat je dit soort stappen zet, hè. Daar vertel ik ook heel vaak over in mijn podcast. Op het moment dat je uit je comfortzone gaat stappen, nou, ontslag nemen of je contract niet verlengen, is natuurlijk best wel even uit je comfortzone. Het is spannend, je neemt risico, je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dat zorgt er natuurlijk altijd voor dat er allemaal van die apen en beren op je weg komen. En je noemde ze net al even van, ga ik wel wat anders vinden? Kan je daar nog wat meer over zeggen, wat er bij jou allemaal oppopte, zeg maar, op dat moment?
Ja, ik kan ook wel wat anders vinden. Het is inderdaad wel een goede. Tegelijkertijd dacht ik, kijk, als basisarts kan ik altijd wel ergens aan de slag met een soort tijdelijk baantje. En dat geeft me dan wat rust in mijn hoofd om verder rond te gaan kijken. Ik heb dat uiteindelijk ook een tijdje gedaan. Ik ben even bij de GGD gaan werken. Part-time, om ook gewoon wel wat inkomen te hebben, wel ook wat te doen te hebben, maar ook genoeg tijd over te hebben om na te denken. En natuurlijk gaandeweg het proces blijf je wel twijfels houden of bepaalde gedachten van kan ik het wel? Ik ga nu een heel ander werkveld in. Willen ze mij daar wel? Want ik heb alleen maar een ziekenhuisachtergrond. Dan ga ik solliciteren naar banen waar ik geen ervaring in heb. Hoe ga ik mezelf dan verkopen? Hoe kom ik aan een baan? Straks vind ik niks. Ja, dat gaat natuurlijk wel allemaal door je heen.
Ja. Hey, en was dat ook, want op een gegeven moment ben je natuurlijk, je begint niet meer werken, je bent toen op reis gegaan. Die dingen die je nu allemaal noemt, hè, was dat een reden waardoor je op een gegeven moment dacht van ja, ik heb hier hulp bij nodig, of was het iets anders?
Ik ben aan het eind in de eerste 3 maanden gaan reizen. Dat waren allemaal opgespaarde vakantiedagen nog van al het overwerken. En tijdens die periode heb ik eigenlijk niet echt nagedacht over werken. Ik dacht, nu vakantie, nu neem ik maar rust. En als ik terugkom, dan ga ik wel weer nadenken. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk? Ik heb geen idee. En toen kwam jouw website voorbij of op LinkedIn of zo. En ik dacht, ja, het is wel goed om hier ook wat aan te besteden, zeg maar, aan dit traject om goed duidelijk te krijgen wat ik nou eigenlijk wil. Want ik wist het gewoon niet zo heel goed. Dus toen ben ik met jou in gesprek gegaan. Nou, dat was een heel prettig gesprek. En ik vond dat zeker de investering voor de toekomst waard. Want ik dacht, als dit me kan helpen om een goede baan te vinden, dan heb ik dat er zeker voor over.
Ja, dus op het moment dat je instapte, was dus enerzijds omdat je niet wist wat je wilde, dus om daar duidelijkheid over te krijgen. Maar was het ook omdat je gewoon, ja, omdat je angsten had, zo van ja, komt het allemaal wel goed, kan ik wel wat anders vinden?
Ja, dat speelde natuurlijk ook wel mee. En ik merkte, ik ging gewoon zelf, had ik een lijstje met mensen gemaakt. Ik dacht, nou, met die mensen kan ik in gesprek gaan. Ook wel oud-collega's, nog uit mijn promotietijd en zo, die allemaal verschillende dingen waren gaan doen. Maar ik merkte wel dat dat een beetje alle kanten op ging. Want ik vond heel veel dingen wel leuk. Dus ik dacht, ja, hoe breng ik hier nou wat meer structuur in aan? Ik moet keuzes gaan maken. Hoe kan ik nou met wat meer zekerheid die keuzes nemen? En
Ja.
daar heeft dit traject me wel echt bij geholpen.
Ja. En kan je nog herinneren wat nou maakte dat je dacht, ja, ik moet dit traject doen? Want er zijn natuurlijk heel veel trajecten, hè, voor artsen. Dat is genoeg te doen wat dat betreft. Wat maakte nou dat je dacht van dit is passend voor mij?
Ja, ik heb niet een super uitgebreid onderzoek gedaan, ook omdat het me gewoon aansprak, hè, wat jij aanbood. Ja, wat het passend voor mij maakte. Is denk ik, nou ja, de klik die ik met jou had. Ik denk dat het belangrijk is dat je iemand gesproken hebt en kijkt of dat gaat werken, zeg maar. Wat mij ook aansprak, is dat jij zelf arts bent geweest. Dat je weet hoe die wereld werkt en waar ik vandaan kom en wat er allemaal mee te maken heeft en wat de mogelijkheden zijn. En de retreat die wordt aangeboden, dat sprak mij ook erg aan. En dat is achteraf, denk ik, ook wel een van de dingen geweest die mij uiteindelijk het meeste heeft geholpen.
Ja, en wat sprak je daar op voorhand op in aan in de retreat?
Nou, het sprak me aan dat je met meerdere artsen samen gaat kijken, hè? Dus dat je niet alleen staat in je problemen, maar dat je dat ook samen gaat doen en dat je gewoon een aantal dagen heel intensief ermee bezig bent en ook op verschillende manieren naar het probleem kijkt. En ik dacht van tevoren dat heel verhelderend zou zijn en dat bleek ook zo te zijn.
Ja, want ik weet het nog. We gingen inderdaad, volgens mij waren wij toen met een groep van 6. Ja, we hadden eerst 7, weet ik nog, maar één iemand die haakte op het laatste moment af door persoonlijke redenen. Dus we waren met z'n 6, 6 dames. En Kan je daar wat over vertellen over de retreat en over het moment dat voor jou, want volgens mij had jij echt een heel duidelijk moment dat er een kwartje viel bij jou. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, het waren heel verschillende artsen. Iedereen had een andere achtergrond en ook andere problemen waar hij tegenaan loopt. En iedereen zat ook een beetje in een ander stadium. Volgens mij was ik de enige die echt mijn baan had opgezegd. De andere zaten ook nog een beetje te worstelen met kan ik het vak niet leuker maken? Moet ik wel uit het vak? En dat is denk ik ook een terechte vraag, want het is echt niet zo dat iedereen het artsenpak vaarwel moet zeggen. Wat de retreat heeft geholpen, je bent gewoon een periode heel intensief bezig en dat brengt je dan tot nieuwe inzichten. Wat ik fijn vond is dat het heel afwisselend was. Hè. Het was enerzijds uitleg, anderzijds ook persoonlijk dat je met dingen bezig ging. Een stukje meditatie, een stukje buiten zijn, een stukje beweging, van alles wat eigenlijk. En ja, op een gegeven moment viel bij mij het kwartje van ik ben nu eigenlijk heel lang wat aan het doen waar ik op zich wel goed in ben. Maar niet per se waar ik blij van word. En misschien moet ik eerst uit gaan zoeken wat ik echt leuk vind, waar ik blij van word. En daar dan goed in worden als ik daar nog niet goed in ben. En dat was eigenlijk een beetje het kwartje wat viel. En wat me ook het inzicht gaf van... want veel mensen zeiden, ja, waarom ga je nou weg uit het ziekenhuis? Het gaat toch allemaal goed?
Mm-hmm.
Maar dat het allemaal goed gaat, wil niet zeggen dat je er ook gelukkig mee bent of zo met mm-hmm. je werk. Het was niet dat ik het vreselijk vond, maar ik haalde daar niet voldoende voldoening uit.
Ja, ja. Ja, en ik herinner me volgens mij ook nog dat je, ik weet niet meer of het tijdens een retreat was of daarna, maar op een gegeven moment zei je ook van, ja, als ik nu terugkijk, was geneeskunde gewoon niet de goede keuze voor mij. Hè? Dat je eigenlijk tot de conclusie kwam van, ja, als ik nu, we hebben natuurlijk veel onderzoek gedaan, hè? Je doet ook veel oefeningen en opdrachten, en op een gegeven moment kwam er meer helderheid, en toen zei je, ja, als ik dit nu allemaal bij elkaar bekijk, dan zie ik ook dat geneeskunde gewoon niet bij mij past. Dus zo ging het ongeveer, toch?
Nee, dat klopt zeker. En dat was op zich ook al wel voor de retreat. Want ik moet zeggen, toen ik klaar was met geneeskunde, dacht ik ook van, was dit nou eigenlijk wel de juiste studie? Maar goed, en ook wel tijdens geneeskunde. Maar ja, dan maak je het toch maar af. En dan zit je een beetje in die trein. En dan ga je daar inderdaad maar mee door.
Ja.
Maar achteraf gezien, ja, weet ik niet of ik die keuze weer zou hebben gemaakt.
Nee.
Aan de andere kant, ik heb toen die keuze gemaakt. Het is zo gelopen.
Ja.
En ja, je komt uiteindelijk altijd wel goed terecht, denk ik.
Ja, want dit is ook weer zoiets, hè? Dan, mensen hebben natuurlijk geen beeld bij, maar ik zie jou wel. En je vertelt het heel erg zo van, ja, dan is het zo gelopen. Super dat jij er zo in staat. Maar heel veel artsen hebben zoiets van, het is zo zonde. Of die nemen het zichzelf kwalijk dat ze niet de goede keuze hebben gemaakt. Dat ze beter hadden moeten nadenken. Of dat ze eerder de stekker eruit hadden moeten trekken als dat de oplossing blijkt te zijn. Ja, daar lijkt jij geen last van te hebben. Heb jij niet het gevoel van zonde van al die jaren en al die tijd en het geld wat ik daarin geïnvesteerd heb?
Ja, het heeft niet zoveel zin om je druk te maken over dingen die je niet meer kan veranderen. Hè? Dus dat is zo gelopen. En ik denk wel dat het me ook bepaalde dingen heeft gebracht. Het is niet allemaal weggegooide tijd geweest. Het is ook niet dat ik het allemaal verschrikkelijk heb gevonden of zo. Ik heb in iedere baan met veel plezier gewerkt. Het is niet allemaal verloren tijd. Ik heb van iedere baan geleerd en het heeft me uiteindelijk gebracht waar ik nu ben. Dus ik zie het niet echt als een verspilling.
Nee, nee, nee. Nou, dat ben ik ook helemaal met je eens hoor.
Ja, en dat betekent niet dat ik dezelfde keuze weer zou maken, maar het betekent, ja, kijk op zich.
Ja, je hebt op dat moment, ja, ik zeg ook altijd, hè, wat weet je nou ook op het moment dat je voor geneeskunde kiest? Ja, in hoeverre kan je het jezelf kwalijk nemen dat je toen iets hebt gekozen? Op dat moment dacht je dat dat de goede keuze was. Ja, achteraf is het altijd makkelijk om te zeggen van het was het niet. Dat kan je niet allemaal weten.
Ja, ik was 17 toen ik begon met geneeskunde. Ja,
precies.
Dan sta je heel anders in het leven.
Ja.
Dus makkelijk om dat nu te zeggen, maar het rijdt er toch niet terug.
Nee, dat is ook zo.
En dat hoeft ook niet.
Maar, want ik weet namelijk ook nog, toen je terugkwam van de retreat, had je een beetje twee opties in gedachten waar je dan over na zat te denken, wat je wilde doen. Eén daarvan was de baan die je nu hebt en een andere was een andere baan. Kan je daar iets over vertellen, over wat die twee opties waren?
Ja, het ging best wel bijzonder. Ik had inderdaad verschillende sollicitaties lopen. Dat is eigenlijk niet zo heel raar om verschillende dingen naast elkaar te hebben lopen. Ik kwam er ook achter dat veel sollicitaties bestaan uit best wel wat gesprekken. Dus het is niet alleen het sollicitatiegesprek, maar je moet vaak ook nog een opdracht maken. Dus dat zijn vaak trajecten waar toch wel weken overheen gaan. En ik had toen bij het bedrijf waar ik dus uiteindelijk nu werk, daar had ik een gesprek gehad op donderdag. En dan zou ik na het weekend zou nog een andere kandidaat zijn en dan zou ik het horen. En op die vrijdag had ik nog een ander gesprek en toen hoorde ik gelijk na dat gesprek dat ik was aangenomen. Maar terwijl ik in de trein zat na dat gesprek op vrijdag, kreeg ik een telefoontje van het bedrijf waar ik nu dus werk van je bent aangenomen. Dus dat voelde heel raar. Dus ik kreeg een baan, maar ik was ook nog op weg naar een ander gesprek.
Ja.
Wat ik toen toch wel nog heb gedaan en toen zat ik met twee banen.
Ja.
Een soort luxe probleem.
Ja.
Maar dat was ook best wel heel lastig. Ik heb daar heel lang over getwijfeld wat ik nou wilde.
Ja.
Ik heb het ook eerlijk aangegeven naar beide partijen. Ik zei ja, het is best wel lastig. Ik heb nu twee banen aangeboden gekregen. Ik moet er even rustig over nadenken om een goede keuze te kunnen maken.
Ja.
Veel mensen in de omgeving gepraat van wat vinden jullie nou wat bij mij past. Ook een lijstje gemaakt met de plussen en de minnen. Toen had ik uiteindelijk voor de ene baan gekozen. Waar ik nu niet werk.
Mm-hmm.
En toen voelde dat toch niet, echt niet goed. Mm-hmm. Nee, het gaf toch een beetje stress. En ik dacht, oh, moet ik dat nou gaan doen? Is dat nou helemaal? En dat was voor mij een teken dat het de verkeerde keus was.
Ja.
Dus toen heb ik dat toch niet gedaan.
Ja.
Ja. En gekozen voor de baan waar ik nu werk. En ja, daar ben ik heel gelukkig mee.
Ja, want ik weet nog dat wij toen inderdaad elkaar ook even gesproken hebben. En dat je ook zei van ja, ik zit nu dus een beetje op dit tweestrijd eigenlijk.
Ja.
En toen hebben we ook heel erg dat uitgesplitst. Hè? Wat is nou hoofd, wat is nou hart?
Ja.
En we hadden heel erg het gevoel dat de baan waarvoor je had gekozen, dat jouw hart was. Het was ook een baan met deels in het buitenland. Dus we hadden het gevoel van ja, dat is wat jouw hart je ingeeft. Maar tijdens het gesprek ging het eigenlijk opeens helemaal de andere kant op. En je zegt het nu zelf ook. Je had lijstjes gemaakt, dat is natuurlijk je ratio. En je was op optie A uitgekomen, laten we het zo even zeggen. En toen zeg je van, ja, maar toen voelde het niet goed. Wat is dat dan, dat gevoel? Want dat is natuurlijk uiteindelijk je hart of je intuïtie die spreekt.
Ja, het was meer dat ik mezelf een beetje inbeeldde dat ik daar zou werken. En ik was bij beide bedrijven ook op het kantoor geweest. Dus ik had ook een beetje een idee van de sfeer en van het type mensen wat daar werkte. En toen dacht ik, ja, ik pas daar volgens mij eigenlijk helemaal niet tussen.
Hmm.
En de inhoud van het werk was ook, vond ik redelijk vaag, wat ik nou precies ging doen. En ik dacht, ja, ga ik dit nou doen omdat het goed staat of zo, voor de status?
Ja.
Is dat nou mijn motivatie? Want dat is geen goede motivatie. En bij bedrijf B, dus het andere bedrijf, had ik gewoon een veel beter gevoel. Veel meer klik met de mensen. Hele leuke sfeer op het bedrijf waar ik dan twee keer was geweest voor de sollicitaties. En dat voelde eigenlijk veel beter.
Ja.
Voelde meer als een soort thuis, een gezellige plek.
Ja, maar het hoofd zei daarbij weer iets anders, weet ik nog, hè, bij optie B. Daar was eigenlijk, het hoofd ging in de weerstand, toch?
En wat ook wel lastig was, wat ik lastig vond in ieder geval, is als je in het ziekenhuis solliciteert op een baan, dan weet je vaak heel goed wat die baan inhoudt. Als in, ja, als jij de opleiding daarvoor volgt, dan weet je ook wat je uiteindelijk gaat doen als je klaar bent. En als je dan een heel ander soort baan daarop solliciteert, dan kun je natuurlijk wel vragen wat houdt de baan in, maar je gaat het uiteindelijk toch pas echt ervaren als je het gewoon gaat doen.
Ja.
En dat maakt het ook wel lastig om die keuze te maken, omdat ik bij beide banen had van wat ga ik nou concreet doen als ik daar werk.
Dus je bent uiteindelijk toch op je gevoel afgegaan.
Ja.
Oké, hey, en hoe was het om te solliciteren? Want je bent natuurlijk buiten de medische sector gaan solliciteren. Nou, er zijn heel veel artsen die denken van daar zitten ze niet op mij te wachten. Ik heb geen cv wat daar passend voor is. Ik heb daar geen ervaring in. Hoe ben jij daarmee omgegaan?
Het eerste sollicitatiegesprek was best wel spannend. Dat was ook in een totaal andere sector dan waar ik nu ben gaan werken. En achteraf gezien ben ik ook wel blij dat ik die baan niet heb gekregen. Maar ik had de brief opgestuurd. Ik werd gelijk uitgenodigd voor gesprek. Dus dat voelde al goed. En ik werd uiteindelijk afgewezen voor die baan, maar wel ook met uitleg erbij. Ze vonden me vooral te onervaren. Maar ook wel veel positieve punten die ze benoemden. En dat geeft dan toch weer een beetje motivatie om door te gaan. En ik merkte ook wel dat hoe meer gesprekken je doet, hoe soepeler het gaat. En dat een gesprek ook iets is waarbij je van beide kanten iets wil. He, dus natuurlijk, jij wil een baan, daarvoor zit je er. Maar zij zijn ook gewoon op zoek naar een goed persoon. Hè? En ik moet ook uitvogelen, wil ik hier wel werken? Het is ook dat ik meer over de baan wil weten, zeg maar. Dus het is meer een soort, ik zag het meer als een soort gesprek of zo, dan als een test of ik wel goed genoeg was.
Ja, dus je bent het gewoon wel aangegaan. Je hebt je niet laten tegenhouden door allemaal beperkende overtuigingen. Zo van, het gaat hem toch niet worden. Of ze gaan me toch niet aannemen, want ik heb niet de juiste papieren. Je bent het wel gewoon gaan doen.
Ja, en je moet er denk ik ook een beetje zelfverzekerd in staan. En ik merkte ook wel dat veel bedrijven het als positief zagen dat je een coachingstraject had gevolgd.
Okay.
Omdat dat voor hun toch iets was van, nou, ze heeft in ieder geval goed over nagedacht wat ze dan wel wil.
Ja.
Dus ik heb dat, toen ik merkte dat dat goed viel, ook wel gewoon benoemd. Hè? En dan kan je aan de hand daarvan ook een gesprek aanknopen en ook gewoon uitleggen waarom je eigenlijk een best wel grote switch maakt van wat je wil. En misschien heb je inderdaad niet ervaring specifiek in het gebied, maar kan je wel dingen benoemen die je hebt gedaan, waardoor je wel kan laten zien dat je wat ervaring hebt, niet op precies hetzelfde vlak, maar wel in de grote lijnen wat je moet doen.
Ja, want heb je ook gemerkt dat je dan echt als reactie kreeg van, jeetje, je bent arts en wat kom je hier doen? Of dat je als reactie kreeg van, je hebt helemaal niet de juiste papieren? Of waren mensen juist ook wel blij dat er een arts kwam?
Ja, ik denk dat als je de geneeskundeopleiding hebt afgemaakt, als arts hebt gewerkt, dat dat in ieder geval getuigt van een stukje doorzettingsvermogen. En het vak van arts heeft toch best wel wat aanzien en status ook. Hè? Dus mensen zien dat zeker niet als wat negatiefs dat je dat hebt gedaan. En ik denk dat de mensen die vinden dat je helemaal geen ervaring hebt, ja, die nodig je dan ook niet uit. En dan heb je alleen een brief gestuurd en dan is het daarmee klaar. Want ik heb natuurlijk ook wel afwijzingen gehad, gewoon op basis van de brief, dat ze zeiden, nee, je hebt geen ervaring, hoef je niet op gesprek te hebben.
Ja.
Ja, dan heb je ook niet de kans om mondeling toe te richten waarom je voor die baan solliciteert. Dan wordt het, ja, je probeert dat in een brief, maar alleen in een brief is best wel lastig. Dus daar moet je eerst doorheen komen. Maar als je eenmaal op gesprek hebt, merk ik dat, ja, dat als je het gewoon goed uit kunt leggen, dat mensen dat niet per se als een nadeel zien.
Nee, oké. Dus je zegt eigenlijk van, het is deels terecht dat je misschien als arts wat moeilijker aan de slag komt buiten de medische sector, maar het is ook deels onterecht, omdat er gewoon echt wel genoeg plekken zijn waar mensen je met open armen ontvangen.
Precies, ja. Ik denk dat er genoeg opties zijn en je moet je gewoon niet af laten schrikken door afwijzingen, want die afwijzingen gaan natuurlijk ongetwijfeld komen. Het is niet dat iedereen je met open armen ontvangt, kom hier maar werken.
Ja.
Dus daar moet je wel even doorheen.
Ja. Oké. Hey, ik wil door naar de laatste vraag en dat is, heb je spijt of is het roer om geslaagd?
Het is zeker geslaagd. Ja, ik ben heel blij dat ik ook het roer om traject heb gedaan. Ik weet niet of ik zonder het traject ook hier terecht was gekomen. Ik denk dat het dan toch een beetje te vaag was gebleven wat ik nou echt leuk vond. Dus het heeft mij zeker geholpen. En eigenlijk ook in vrij korte tijd. Want je noemde het al, een half jaar geleden ben ik het, iets meer dan een half jaar geleden ben ik het gesprek begonnen. Dus ik ben eigenlijk binnen een half jaar aan het werk gekomen waarin ik het nu naar mijn zin heb.
Ja.
Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan.
Ja, wat goed hè. En had je dat van tevoren kunnen denken?
Nee, ik ging er misschien ook wel zonder al te veel verwachtingen in. Dat ik dacht, nou, ik zie wat het mij kan brengen. Slechter zal ik er niet van worden. Dus ik had niet echt een concreet idee. Ik dacht, ik wil eigenlijk wel binnen een jaar een andere baan. Maar dat is goed gelukt.
Ja, super. Oké, en tot slot, heb jij nog een tip voor artsen die misschien nu aan het werk zijn nog, of misschien net als jij net ontslag hebben genomen en denken, oh help, ik weet het allemaal niet. Heb je een tip?
Ja, ik denk dat je vooral de tijd en de ruimte moet gunnen om te twijfelen en om uit te zoeken waarom je dan twijfelt. En dat het echt niet per se betekent dat je uit het artsenvak hoeft te stappen. Dat hoeft zeker niet. Maar ik denk wel dat je je die ruimte moet gunnen om daar wat mee te doen. Want als je er niks mee doet en je drukt het weg, ja, ik denk dat je daar op de lange termijn ook niet gelukkig van wordt. En dat je ook blijft twijfelen. Terwijl als je de tijd voor vrijmaakt en energie in stopt om het goed uit te zoeken, dat je er uiteindelijk beter van wordt.
Ja. Hey, en zou je andere artsen het Breakthrough traject aanraden?
Ja, zeker. Het heeft mij heel veel gebracht. Ja.
Ja.
En je moet natuurlijk ook een beetje zelf kijken wat er bij je past, hè, als persoon en Ik denk, ja, wat ik net ook al noemde, dat het belangrijk is dat je de klik hebt. Maar daardoor bied je natuurlijk ook altijd eerst een gesprek aan, hè, dat goed voelt.
Oké. Nou, hey, dankjewel voor je openheid. Je hebt echt ontzettend veel verteld. En ik denk dat heel veel mensen die luisteren hier heel erg veel aan hebben. Ja, dus ik wil bij deze de podcast weer afsluiten voor deze week. En heb je nu zitten luisteren en ben jij, net als Annemarie een half jaar geleden, zo'n arts die denkt, oh, ik weet het allemaal niet. En heb je het gevoel dat je er klaar voor bent om het rol om te gooien? Dan ga ik heel graag met je in gesprek. Je kunt een gesprek met mij aanvragen op www.tinekeblad.nl/gesprek. Een gratis match call. En dan gaan we samen kijken of ik jou kan helpen en of het Break Free traject jou misschien ook in een half jaar kan helpen om het roer om te gooien. Hey Annemarie, dankjewel. Wil je als laatste nog iets zeggen?
Nou, ik vond het heel leuk om dit te doen. Graag gedaan. Je hebt mij heel veel ondersteuning geboden. En ja, mochten er mensen zijn die zeggen, nou, wat een interessante switch, daar wil ik meer van weten, neem dan vooral contact met mij op. Want ik vind het zeker leuk om daar wat meer over te vertellen.
Nou, super. Dankjewel en jullie bedankt voor het luisteren en tot volgende week.